Gaat de droom van menig Formule 1-fan uitkomen, twee Nederlanders volgend seizoen in de Formule 1? Het zou zomaar kunnen. Als je de verhalen mag geloven, heeft Nick de Vries de teams voor het uitkiezen. De vraag is, waar gaat hij dan komend jaar rijden? Dat gaan we in deze pitstop maar eens bespreken met onze AD Formule 1-watcher Arjan Schouten. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is dus weer Pitstop. Was jij verbaasd eigenlijk, Arjan, over het feit dat Nick de Vries ineens op alle lijstjes staat?
Ja en nee.
Oh, lekker politiek antwoord dit, zeg.
Ja, weet je, het is ook wel een opportunistische wereld, hè. Nick de Vries is 27 jaar. Het is natuurlijk niet zo dat de hele wereld deze week ontdekt heeft dat hij een beetje kan autorijden. Maar het is wel zo dat de hele wereld daar dus toch dat praktijkexamen op Monza voor nodig had. Om daar echt helemaal van doordacht te raken. Dat is heel erg logisch en tegelijkertijd onlogisch, maar het past ook wel weer bij de Formule 1. Want ze geloven allemaal dat ze het kunnen. Maar als je het dan ook echt hebt laten zien, door een toeval, want je mag invallen voor een zieke coureur. Ja, dan kan ook niemand er meer omheen. En dan kan je nog wel twijfelen en dan kan je nog... Nee, je hebt het hele weekend laten zien dat je het kan. Dat je onder druk kan presteren. Dus in die zin is het sindsdien wel logisch dat hij echt op al die lijstjes staat. Tegelijkertijd mag je afvragen waarom dat niet nog niet op stond. Want die jongen heeft natuurlijk een heleboel laten zien in de autosportwereld.
Ja, maar leg mij dan eens uit. Waarom is het dan zo belangrijk om het te bewijzen in een race? Want er zijn natuurlijk genoeg jongens die binnenkomen zonder enige ervaring in die Formule 1 wagen. Behalve een keer wat rondjes rijden. En die gelijk een heel seizoen mogen rijden.
Ja. Kijk, ik volgde Nick de Vries natuurlijk al wat langer. Ook in die jaren dat hij in de Formule 2 zat. En ik was er ook bij in Sochi in 2019 dat hij kampioen werd. En dat was voor hem ook wel een uitroepteken in zijn carrière. Want hij had altijd wel een beetje, en nog steeds. Hè, laat me niet vergeten dat dat er nog steeds heel veel twijfel is rondom zijn persoon. Of nou ja, tot 8 dagen geleden. Over bandenmanagement kwam altijd terug bij Nick de Vries. Ja, maar kan hij zijn banden wel heel houden in die races en strategieën. Ja, lukt dat dan allemaal wel? En ja, nu laat je het gewoon zien in zo'n weekend. Dat je die hele opbouw aan kan. En ja, dat werkt dan toch zo in deze wereld. Hè? Dat de twijfel dan is weggenomen. En dat is toch eigenlijk een beetje gek. Want hij is dus in een positie geraakt waar menigeen helemaal niet in komt. Daar kan je als sport ook over zeggen. Moet je dan niet bijvoorbeeld aan het einde van het seizoen, in de laatste 2 Grand Prix, in plaats van die verplichte oefening voor jonge coureurs in een FP1, moet je dan niet gewoon een race openstellen? Of dat je een non-championship race doet om maar gewoon potentiële rookies dat ze kunnen laten zien wat ze kunnen. En natuurlijk, dat werkt niet in deze wereld waar geld en contracten op basis van 20, 21, 22 races per jaar worden afgesloten, waar een heleboel premies op zitten. Maar het zou wel eerlijker zijn.
Ja, want uiteindelijk is er geen doorstroming natuurlijk. Behalve de afgelopen jaren hebben we gezien jongens als Latifi, maar ook Mazepin komen binnen omdat er heel veel geld is. Dat er een geldzak achter zit en dan kom je binnen.
Ja, dat is natuurlijk een enorm probleem waar deze sport een beetje mee topt. En ze hebben een soort piramide neergezet van F3, F2, F1. Wat niet zoveel jaar geleden nog de GP2 was. En ook een tijdje helemaal niet synchroon liep met al die serie. Maar die piramide die doet een beetje vermoeden dat je een soort promotieregeling hebt. Dat de kampioen idealiter daar altijd belandt.
Ja.
Maar laten we niet vergeten dat Nick de Vries 3 jaar geleden al kampioen was in de Formule 2. Dus in de praktijk werkt dat helemaal niet zo. Vervolgens is dus de realiteit dat je tal van coureurs in die auto's krijgt. Die wel een hele grote zak poen meebrengen, maar niet per se een evenredig grote zak aan talent. En daar is Nick de Vries natuurlijk best wel een paar keer de dupe van geworden.
Ja, dus Nick de Vries. Maar nu heeft hij het podium gekregen. Want de andere kant is, jij zegt ook, je moet het nog maar wel doen. Hè? Die ene race. Hij krijgt op zaterdag te horen, je gaat racen in een Williams. Je moet die kwalificatie in, je moet die race in. Dat doet hij dan goed, want ik heb ook Hulkenberg dit jaar gezien. En vorig jaar ook, die nog wel eens af en toe mocht invallen, omdat er iemand COVID had.
Ja.
En die pakte natuurlijk geen punt. Dus je moet ook op dat moment er nog maar staan en het doen. En dat doet hij uiteindelijk.
Nou, we moeten natuurlijk niet vergeten dat Monza niet het meest uitdagende circuit op de kalender is. Zo eerlijk moet ik wel zijn. En hij moest er zelf ook een beetje om lachen. Dat gaf hij zaterdagavond bij Humberto Tan, RTL, waar hij met een beeldverbinding binnenkwam, ook aan. Van ja, eigenlijk bijna een beetje gênant dat ik daar zoveel last had van mijn armen en mijn schouders. Maar daarmee zegt hij eigenlijk ook wel weer. Kijk, je kan er klaar voor zijn en je kan er echt klaar voor zijn. Maar het was voor hem wel gewoon een late call en ga maar in die auto zitten.
Ja.
Dus in die zin, ja, er zat een hoop onzekerheid bij. En dat heeft hij hartstikke goed gedaan. Tegelijkertijd, je kan allemaal de polonaise gaan lopen dat hij het hartstikke goed heeft gedaan. Maar ja, je kan ook de andere kant kiezen en zeggen van, ja, maar er zijn wel wat uitdagende circuits. Daar moet hij het ook nog maar laten zien. Maar ja, hij geniet van het momentum, zoals hij het zelf zegt. Dit is ook... kijk, het is een prachtig moment, moeten we niet vergeten. Het is nu vanwege Rusland wat wegvalt. Is er zo'n pauzetje van drie weken bijna. Hè? Twee raceweekenden, twee weekenden zonder race. Dus dan kan er een stevige slag geslagen worden in de tombola. En dat, daar geniet Nick nu van, denk ik.
Nou, maar dat moet ook wel, want in tombola, er zijn nog redelijk wat stoeltjes vrij. Laten we even het rijtje doornemen. Want bij Alpine is een stoeltje vrij, omdat Alonso daar weg is gegaan. Ja. Bij Haas is nog één stoeltje niet ingevuld. Het stoeltje van Schumacher. Magnus ligt dan wel vast.
Ja.
Dan is er nog een stoeltje. Mocht, zoals gezegd wordt, Gasly naar Alpine gaan om dat stoeltje te vullen. Dan komt het stoeltje vrij bij AlphaTauri. Dat is het zusterteam van Red Bull.
Ja.
En dan is er bij Williams nog een stoeltje vrij. En dan heb ik volgens mij alle vrije stoeltjes benoemd, toch?
Ik meen van wel.
Ja. Dus,
maar het is wel een systeem. Het een gaat pas in werking treden als het ander ook kan, zeg maar. Toch?
Ja, dat bedoel je met Alpine. Als Alpine Gasly pikt, dan heeft AlphaTauri het oog laten vallen op Nick de Vries. Dat zeg je daarmee, toch?
Het een brengt het ander aan het rollen. Nou, ik denk dat het voor de luisteraar makkelijk is als we inzichtelijk maken wat nou de drie opties zijn van de Vries. Mm-hmm. Kijk, Williams heeft hij al langer banden mee. Is een logische connectie ook met Mercedes, waar hij natuurlijk nog een contract heeft als fabriekscoureur. Logische connectie ook met Toto Wolff, die niet onbelangrijk is in het hele verhaal, aangezien die vrij close is met Nick en Nick al het beste gunt en ook een verleden heeft bij Williams. Hij heeft getest bij Williams. Hij heeft FP1 gereden voor Williams. Dus die gesprekken die gaan al het langst. Dus dat is de meest logische keuze, zoals Nick de Vries zelf ook heeft gezegd. Daarnaast is er sinds juni contact met Alpine. De Franse, het oude Renault. En maandag stapt hij in een vliegtuig naar Budapest om te gaan testen op de Hungaroring samen met nog een aantal potentiële coureurs. Alleen, dat zou wel eens een test zijn waarvan die stiekem misschien zelf al weet dat hem dan nooit een stoeltje op gaat leveren. Aangezien het vrij aannemelijk is, ik heb ook nog met wat de Franse collega's gebeld, die gaan er allemaal vanuit dat Gasly binnen is bij Alpine. Waardoor Nick de Vries weer op het stoeltje van Gasly zou kunnen gaan zitten bij AlphaTauri. Dat is de driehoek waar hij nu in zit. Logisch dat hij zelf zegt dat Williams de meest logische keuze is. Want dat is het makkelijkst in te vullen vanwege zijn recente verleden daar. Maar ik zou toch wel durven zeggen dat AlphaTauri misschien wel het meest voor de hand ligt nu.
Waarom?
Ja, omdat die het meest doortastend en concreet zijn geweest. Wat wij van de buitenwereld meekrijgen. Kijk, het zou ook zomaar kunnen. Zo werkt de wereld ook dat Nick de Vries al lang rond is en dat hij het allemaal niet zegt. Dat neem ik, die neem ik ook echt wel mee in mijn gedachten. Maar AlphaTauri was vrij doortastend, want hij is van de week gesignaleerd in Graz met Helmut Marko. We weten allemaal wat Helmut Marko doet. Die vult gewoon de poppetjes in bij Red Bull en het zusterteam. Hij heeft ooit ook Max Verstappen naar de Formule 1 gehaald. Ook naar AlphaTauri, wat toen nog Toro Rosso heette. Vervolgens heeft hij Max Verstappen gepromoveerd. Hij heeft de regie gespeeld in Gasly van Formule 1 in van Toro Rosso naar Red Bull en weer terug. Dus hij is daar de grote speler. Wat hebben zij gedaan in Graz? Daar heeft hij niet heel veel over verteld. Ik las in Auto Hebdo, en dat is het toonaangevende Franse Formule 1 tijdschrift, dat ze een kezenpletten en een schnitzel hebben gegeten. Maar ja, daar zal het gesprek niet over zijn gegaan. Dat is gewoon over zijn toekomst gegaan.
Ja, maar dat maakt het dus wel weer, want dan ga ik natuurlijk even in theorieën denken. Afgelopen jaren heeft Nick de Vries, is die fabrieksrijder geweest bij Mercedes. Hij kent de ins en outs van het team van Mercedes. Hij staat vaak naast Toto Wolff tijdens een Grand Prix.
Ja.
Dus als ik Red Bull was en ik wil weten wat gaat Mercedes volgend jaar doen en hoe ver staan ze met de ontwikkeling van die auto en wat speelt er allemaal, zou ik het wel heel interessant vinden om de man die steeds naast Toto Wolff staat met een koptelefoon op meeluistert met wat er tegen Lewis Hamilton wordt gezegd en George Russell, om die man binnen te halen. Toch?
Ja. Ja.
Dat is een beetje inside information.
Ja, al moet je afvragen hoeveel inside information hij over de toekomst van Mercedes heeft. Maar
zolang hij onderdeel is van het team, toch krijg je toch redelijk wat mee, of niet?
Ja, de gevoeligheid snap ik wel. Ik denk wel, als hij voor dit stoeltje kiest. Hij zegt nu zelf waar ik ook beland. Ik ben heel tevreden als ik ook al ergens beland. Want hij heeft nog steeds geen zekerheid. Althans, dat wil hij de wereld doen geloven. Mm-hmm. Dus dat geloven wij dan maar even. Ja, ik denk wel als hij daar belandt. Dus dan zit je eigenlijk in de Red Bull stal. Ja, dan worden alle connecties met Mercedes die hij de afgelopen jaren heeft gehad als fabriekscoureur doorbroken. Maar we moeten niet vergeten, Nick de Vries gaat al veel langer terug. Hè? Want Nick de Vries was heel jong. En toen tekende hij al een contract bij McLaren.
Mm-hmm.
Dat is echt heel lang geleden. Toen reed Lewis Hamilton dan nog. En de vader van Lewis Hamilton heeft ook wel eens geprobeerd om Nyck de Vries op het pad richting Formule 1 te krijgen. Maar goed, dat is het allemaal niet geworden. En dan zie je dus maar weer dat er met een heleboel omwegen Formule 1 alsnog op je pad kan komen.
Ja. Nou is de naam van AlphaTauri natuurlijk ook wel enigszins verrassend. Want er werd wel geroepen van, goh, AlphaTauri heeft een stoeltje vrij volgend jaar waarschijnlijk. Omdat Alpine bezig is met Gasly. En dan zouden we een Frans team daar krijgen. Maar ik had toch steeds het idee dat Colton Herta daar uiteindelijk van de Amerikaanse IndyCar zou overstappen naar AlphaTauri.
Ja, ja, maar dat is definitief van de baan. En daarmee loopt, dat geeft mij weer heel erg aan... de makker van het superlicentiesysteem waar Formule 1 nu mee werkt. Superlicentiesysteem, hè, ooit eigenlijk bedacht om niet de rijke luiszoontjes zomaar blind in die auto te krijgen, maar eigenlijk de coureurs die het op talent ook een beetje hebben verdiend. Hartstikke schitterend, alleen werkt deze wereld meestal zo niet. Mm-hmm. Maar goed, je moet dus een aantal punten op je superlicentie krijgen om überhaupt de Formule 1 in te mogen gaan. En daar ontbreekt het bij Herta aan. En wat we meekrijgen van de buitenwereld is dat geen van de partijen van zins is. Lees Formule 1 of luister Formule 1. Dat bedoelen we eigenlijk om concessies te doen aan dat hele verhaal. Dus door Herta kan de streep.
Maar hij race toch gewoon in de IndyCar? Dus waarom? Wat zou hij dan nog moeten...
Ja, heeft hij ook een keer of 7 gewonnen, meen ik. Maar de punten die je bijvoorbeeld in Formule 2 en Formule 3 verdient, die wegen veel zwaarder mee. En je snapt, de luisteraar ziet dat niet, maar ik zie nu een verontwaardigde blik op het gezicht van Etienne Vu. En die deel ik met je, want dat geeft ook alweer een beetje aan dat Formule 1 heel erg geïnteresseerd kan zijn in Amerika en Amerikaanse races en Amerikaans geld. Maar dat ze dat hele IndyCar niet zo serieus nemen.
Nou ja, dat verbaast mij dus ook weer. Want als je inderdaad zegt, we willen naar Amerika en we hebben plannen in Amerika met Vegas volgend jaar erbij, Miami dit jaar erbij. We hebben in Austin een Grand Prix al jarenlang waar heel veel mensen op afkomen. Je hebt een Netflix-serie die het waanzinnig doet. Sterker nog, bij ESPN betaalde tot dit jaar $125 miljoen, meen ik, per jaar voor de uitzendrechten. Dat is nu $250 miljoen geworden. Kortom, de prijs gaat omhoog van Formule 1. Daar moet dus een Amerikaan in gaan zitten. Dus dan lijkt mij toch dat je als autosportbond ervoor zorgt, of als raceorganisatie, dat je daar geen gedoe mee hebt.
Nee.
Dit klinkt een beetje als in, ik doe veel met voetbal, ik heb de voetbalpodcast, en daar gaat het steeds over de trainerslicentie die je moet behouden in Nederland, en dat je een aantal punten moet hebben, en daarvoor moet je dan af en toe verplicht opdragen bij een congres waar je niks leert, als je maar je licentie houdt. En dat is een beetje waar dit een beetje ook naar neigt.
Ja, het neigt ook gewoon een beetje naar Europese hooghartigheid. Van kijk, ons is de koningsklasse van de autosport zijn, en wat jullie daar allemaal doen, leuk, maar ja, dat is wel iets makkelijker. Mm-hmm. Dat zeg je dus eigenlijk, puur statistisch bekeken.
Ja.
En het regent dus de laatste dagen negatieve berichten. Alexander Rossi, wat andere oude Indy-corifeeën. Ja, die zich heel negatief uitlaten over de Formule 1. Want dit helpt natuurlijk niet mee, dit hele verhaal. Want de Amerikanen zien dat ook wel zitten. Colton Herta dat gaat doen. Maar als je dan zo eigenlijk gewoon een beetje tegengewerkt wordt. Ja, werkt dat gewoon wel als een rem op dat hele laten we Amerika veroveren verhaal. En dat is natuurlijk niet zo slim.
Nee. Dus daar kan definitieve streep doorheen, Herta.
Dat is afgekaart. Dat heeft Marco ook wel aangegeven eigenlijk. Ja.
Dus dat betekent dat daarmee dus het stoeltje voor de Vries vrij zou komen. Heeft die concurrentie bij...
Daar zeg je dus vrij. Dat komt dus pas vrij.
Ja, als die weg is. Oké. Okay, ja, okay.
Want in de... In het hele oude Herta-verhaal zou Gasly pas mogen vertrekken naar Alpine, Frans team. Je snapt allemaal dat Gasly daar op zich wel meer uitzicht ziet, aangezien die bij Red Bull al eens een keer gepromoveerd is en gedegradeerd. Willen meewerken Red Bull aan het Gasly-vertrek, maar dan moet daar dus een waardige vervanger voor zijn. Die was gevonden in Herta. Herta kon niet. Dan zou je denken, Gasly blijft op die stoel zitten. Maar nu is het ooggevallen op Nyck de Vries. Dus dat zou dan de waardige stand-in kunnen zijn voor Herta, waardoor Gasly alsnog kan doorschuiven.
Ja, goed. Maar het is toch allemaal een beetje een what-if verhaal. Dus daarom begrijp ik ook wel, zolang het één nog niet gevallen is, is voorlopig de enige serieuze optie, dus Williams.
Nou, weet je wat het met what-if verhalen in de Formule 1 ook vaak is? What-if verhalen die zijn what-if totdat het een raceweek is. En dan op dinsdag, woensdag, donderdag, dan vallen de puzzelstukjes heel vaak één voor één op hun plek.
En dat zou dus waarschijnlijk ook kunnen gaan betekenen, denk ik dan ook zomaar, dat Nyck de Vries de komende periode wat vaker in een AlphaTauri zal gaan rijden. In de trainingen, vrije trainingen.
Dat denk ik niet. Nee? Want volgens mij heeft hij nog een Mercedes-sticker op zijn
naam. Oh, natuurlijk, ja. Dat mag, ja. Dat gaat er wel. Ja, dus dat kan er wel gewoon doorgaan. Dat je nog op die Mercedes-stoeltjes. Dat je dat.
Nou, allemaal... dat weet ik ook niet. Maar dat zal hem, denk ik, worst zijn. Als hij een contract tekent voor volgend jaar, dan boeit het hem. Kijk, hij is toch een beetje de chameleon van de paddock. Want ja. We hebben hem volgens mij al in 3 outfits gezien dit jaar. Maar wat ik bedoel te zeggen met die puzzelstukjes. Kijk, we krijgen straks over 1,5 week Singapore. Ja. Over 2 weken. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Hè, voor het momentum en de commerciële waarde van de sport. Dat het dan op dinsdag of woensdag opeens een persbericht de wereld in wordt gestuurd. Gasly naar Alpine. Nou, als dat gebeurt, dan weet jij al wat het volgende persbericht is.
Ja, precies. En dat plannen ze bij de Formule 1 heel slim. Hè? Dus eerst Gasly naar Alpine. Dan hebben we daar de eerste aandacht voor. En daarna komt het volgende persbericht 2 dagen later. Dat de Vries tekent bij AlphaTauri.
Ja, nou, het is nog een tikje hypothetisch. Maar zo gaat het wel vaak. Aangezien in die raceweken, hè, dan staat alle focus erop. Alle pers is verzameld. En dan is de Formule 1 weer actief, zeg maar. En ja, dan dat zijn de momenten.
Okay, mag ik dan nog even met jou verder dagdromen in deze?
Ja, dat doen we lekker. Dus ja, zeker.
Als nou Nick de Vries volgend jaar bij AlphaTauri tekent. En hij heeft een goed jaar, maakt hij door. Het contract van Perez loopt het jaar daarop af. All Dutch Red Bull.
Ja, jij zit helemaal in de double Dutch.
Ik denk, laat ik zo zeggen. Als je naar de waarde gaat kijken, wat Zandvoort doet. En wat de Formule 1 gekte doet. En als je iets bijzonders wil doen. En wat ook past bij Red Bull. Ze zoeken een tweede man die achter Max Verstappen mee kan rijden. Nick de Vries kent die rol waarschijnlijk als geen ander. Ze kennen elkaar goed. Dat heb je ook gezien bij de laatste Grand Prix. Die hij dan reed op Monza. Als hij zich bewijst een jaar, waarom niet?
Ja, nee, ik kan allemaal, Etienne. En ik wil graag met jou voor de muziek uitlopen. Dat is een van de dingen die ik het leukste vind om te doen in deze podcast. Alleen, stel nou eens dat het echt gebeurt. Dan ja, dat is wel eigenlijk de definitieve dood van het hele Red Bull Driver Development Team. Daarmee zeg je dus eigenlijk, ja, we zijn al jaren aan het vissen, maar er zit niks in de vijver.
Ja, maar goed, ja, dat is ook een conclusie toch, omdat niemand zo goed is als Max. Dat is wat je eigenlijk zegt, toch?
Ja, nee, zeker. Maar je moet je afvragen of dat de spiegel der dingen is. Maar aan Perez komen ze natuurlijk ook. Die komt ook al niet uit die vijver. Mm-hmm. Dus dan zou je met Nick weer iemand binnenhalen. Kijk, in de Formule 2 en Formule 3. Ja, je moet eens gaan kijken naar die racers. Om de havenklap zie je een coureur en een Red Bull overal. Daar steken ze gruwelijk veel geld in.
Ja,
ja, als je dan eigenlijk zegt van ja, maar eigenlijk zijn jullie allemaal niet goed genoeg. Kan een conclusie zijn, hè? Mm-hmm. Alleen dan moet je, denk ik, ook conclusies gaan verbinden aan dat hele verhaal.
Of je gaat ervan uit dat je eens in zoveel jaar een dusdanig groot talent aflevert. En dat accepteer je, dat het niet elk jaar...
Ja, dat kan zijn, dat kan zijn.
Dat ja. Maar is dat dan... Ja, ik vind dat wel een spannende gedachte. Dat je dus een Old Dutch Red Bull team hebt over 2 jaar. Dat zou toch...
Vind jij zinnen prikkelend, begrijp ik.
Nou ja, ik vind dat wel... Ik zou dat wel... Ik ben ook benieuwd, wat is de rol van Verstappen hierin? Weet je, wordt Verstappen hierin gevraagd van... Wat vind je Nick de Vries naar AlphaTauri? Moeten we dat doen of niet? Heeft hij daar wat in te zeggen? Of heeft hij daar wat over te zeggen? Of vragen ze dat aan hem?
Nou, ja, dat, ja, misschien op de achtergrond wel. Maar ik denk dat... toch in de eerste plaats Max puur en alleen met zichzelf bezig is. En zijn entourage ook. Wat wel interessant is, Nick de Vries deed tot voor kort, en volgens mij nog steeds, zo'n beetje alles zelf. Met zijn vader nog wel op de achtergrond. Maar het is nou niet dat daar, net als Remo Vermeulen bij Max, een hele krachtige, kordate manager die het klappen van de zweep weet achter zit. Ik begrijp wel dat er nu een managementbureau achter zit, die ook Irene Schouten bijvoorbeeld in de stal heeft. Mm-hmm. Hè? Maar dat is volgens mij vooral voor commerciële dingen. Maar ja, in de positie waar hij nu verzeild is geraakt. Kijk, Nick de Vries is vooral iemand die de afgelopen jaren heel veel geflirt heeft met stoeltjes. Maar nu, ja, met een beetje fantasie zou je bijna kunnen zeggen dat hij keuzes heeft. Lijkt het me niet een hele comfortabele situatie dat je heel veel in je eentje moet doen.
Nee, je moet vooral nu een team om je heen hebben en dat jij je kan focussen op 1 ding, namelijk racen zometeen, toch?
Ja, maar misschien is dat inmiddels wel verzameld, absoluut. Ja. Dat zou ook zo kunnen. Dus,
het zou zomaar kunnen. Het is ook wel weer mooi dat dit een Nederlander is die de Formule 1 ingaat zonder dat er dan een heel team achter zit waardoor die moet betalen en dat soort dingen. Want we hebben natuurlijk in het verleden wel gehad dat sommige jongens de Formule 1 ingingen, maar vooral financieel een goed pakket meenamen. Dit is een jongen die dan op talent wordt vastgelegd.
Ja, al zal die misschien ook wel wat sponsors meebrengen. Mm-hmm. Ik meen me te herinneren dat hij in zijn Formule 2 tijd met een Indonesische kipgigant reed op zijn shirt. Ik weet niet of die banden nog warm zijn.
Meestal zijn er een stukje vlees, ja.
Ja, nee. Maar ja, dat is wel dus wonderlijk weer. Dat één zo'n weekend dan. Weet je, dan ben je dus eigenlijk. Dan zit je al sinds je vijfde in die kart. En in die karts heb je alles gewonnen. En je hebt Formule 2 gewonnen. En je bent Formule 1 wereldkampioen. En je hebt eindeloos vaker. En no-cup heeft hij ook nog Europa-cup. Ja. Je hebt eindeloos vaak laten zien dat je best wel een potje kan sturen. En dan dat ene invalweekend op Monza, dat maakt dan het verschil. Ja, ja, het is mooi en lelijk tegelijk eigenlijk.
Carrières worden gemaakt en gebroken op één moment. Dat is in elke sport zo toch? Je moet er staan op het juiste moment.
Ja, nou ja, pieken op het juiste moment. Dat heeft hij goed gedaan.
Precies. Maar als
alleen nu begint het pas, hè?
Ja, nee, nu zit je in het stoeltje. Maar nu moet je het bewijzen. Want volgend jaar word je weer afgezaagd natuurlijk door Schouten en door Abbehuis als je niet presteert. Dat snap ik ook wel.
Nou, door ons is niet eens zo belangrijk. Nee. Alleen, Helmut Marko, die is nog een kleine 28 keer eerlijker dan wij hier zijn in deze onvolprezen podcast.
Dus. Dat is waar. Zullen de stoeltjesrace nog even verder dan doorlichten? Want stel dat dus, ik vind het namelijk de gedachte Ocon en Gasly in een Frans team samen, vind ik ook een spannende. Ik weet niet hoe jij daarnaar, maar ik bedoel Alonso en Ocon, dat is al enigszins conflicterend. Maar Gasly en Ocon?
Het interessante is, Ocon en Gasly, die konden heel lang niet door een deur samen.
Mm-hmm.
Dat was een no-go. Geen maatjes. Nou waren daar altijd wat geruchten over. Ja, dan ging je op zoek naar hoe en wat en waar kwam dat door. En de wildste geruchten. Hè, dat de een de vriendin van de ander afgepakt had. Gepakt. Echt? 1890. Maar ja, dat blijkt allemaal complete lulko. Ik heb het nog eens uitgezocht bij een Franse collega. Maar het zit hem veel dieper. Ocon, hè, we kennen allemaal dat het verhaal. Ocon had niet de allerrijkste ouders. Mm-hmm. Ocon is een beetje de Franse Hamilton. Hè? Ja. Is een beetje van streetwise. Die heeft zich echt opgetrokken richting die klas. En er heeft heel veel frustratie gezeten in het verleden. Tijdens dat ze talenten waren. Dat de Franse bond, zullen we maar zeggen. De Franse autosportfederatie. Volgens de Ocon-clan lag de steun van de Franse federatie veel te veel bij Pierre en niet bij Ocon. Maar goed, ze zijn wat ouder, ze zijn wat wijzer. De jaloezie is wat geslonken nu ze allebei al jaren in de koningsklasse verzeild zijn geraakt. Dus inmiddels zou dat huwelijk wel moeten werken.
Ik zie nu al een mooie reclame voor met de Le Vraiment Beurre. Weet je, dat je aan tafel zet samen met de croissant en dan zegt met echte boter. Aan? Echte boter, hè?
Maar wie is dan Rudy Vuller?
Ja, weet ik nog niet. Ik ben over nadenken wie dat dan is. Maar goed, dus dat is wel een aardige. Dat zou een aardig team zijn. Maar wat gaat er dan bij?
Niet alleen aardig. Het zijn, naast dat het hele leuke gasten zijn allebei, zijn ze ook nog best wel steengoed.
Ja.
En als dat Alpine gaat draaien, dan heb je toch wel een aardige. Kijk, je levert Alonso in. En dan lever je natuurlijk een pak aan ervaring en snelheid mee in. Maar ja. Je kan er niet aan omheen dat die man natuurlijk best wel een klein beetje op leeftijd is. Dus het is niet de toekomst. Kijk, als jij Ocon en Gasly hebt, die zijn een beetje de generatie Max. Ja, die is die kind in wezen nog 5 of 10 jaar mee. Dus dan heb je wel een all-French team. Kijk, wij zitten nu over de double Dutch tocht erover. Hier, maar wat denk je dat die Fransen aan
die
doen
Fransen
zijn?
Hebben het al. En die hebben, bovendien past dat prima in het 100 racersplan, hè? Want ik bedoel, die hebben natuurlijk een 100 racersplan bij Alpine. En dus hebben daar van nu zo'n 20 gehad, of 13, 14 van de 100. Dus over 5 jaar moeten zij aan de top staan. Dat is het hele plan.
Ja, maar ik denk dat L-plan vooral uit de koker van Alonso kwam. Ik denk als Alonso straks weg is, dat snel losgelaten wordt.
Dus dat het iets minder races worden, 50 races. En dan moeten ze aan de top staan. Okay, ja. Dus laten we de andere stoeltjes dan doorpakken. Want Haas, daar wordt dan weer gezegd nu dat... Ja, wie gaat dat stoeltje invullen? Daar komt ineens een ervaren naam weer in opzetten.
Ja, snap jij dat?
Nou, ik weet het, ik weet niet of het waar is.
Ja, maar het is toch ook wel een beetje armoedig dat je het dan weer bij... de generatie die er al 10 jaar in heeft gezeten uitkomt.
Ja, maar dat is wel... zou dat serieus zijn? Dat Haas dan echt zegt, we gaan met ervaren... Dus heb je aan de ene kant heb je Magnussen zitten... en aan de andere kant heb je Hulkenberg die dan inschuift op die stoel.
Ja, ja die naam hadden we nog niet genoemd, maar nee. die zou dan in beeld zijn.
Ja.
Maar ja, dat is wel een beetje armoedig.
Ja.
Het klinkt meer als 2012 dan als 2022. Maar ja, bij Haas... zijn ze natuurlijk als... Ja, ze hebben wel eens gezegd, hè. Gunther Steiner heeft wel eens gezegd, ik ga nooit meer met rookies werken. Met 2 rookies tegelijk. Want dat levert alleen maar ellende op. En ze hebben natuurlijk met Magnussen begin dit jaar wel gezien dat je... Ja, als je dan wat ervaring inzet, dat het er wel meteen kan lopen. Alleen ja, het is nou ook niet zo dat ze de afgelopen weken heel, heel lekker presteren. Dus ja, zeg het maar waar je wijs aan doet.
En Williams dan?
Ik vind het interessante dat... Schumacher...
Ja, die wordt daar dan gepiepeld.
Die op de wip zit.
Maar die zou dan natuurlijk wel weer naar Williams kunnen, toch?
Ja, maar ja, waar ben je dan aan doen? Als, kijk, hij heeft de mooiste achternaam van de Formule 1. Dat hebben we al 100.000 keer geconstateerd. Maar als jij na 2 jaar bij Haas al op de WIP zit, ja, dan moet je eigenlijk ook een beetje afvragen wat dan je uitgangspositie nog is. En ik weet wel dat, dat Ferrari nog met hem aan het praten is en nog een heel toekomstplan zien. Want ik snap ook wel als een Schumacher ooit in het rood belandt. Maar misschien moeten we voorzichtig een beetje constateren dat Schumacher gewoon ja, nog geen schim is van wat zijn vader ooit was. Dat mogen we nu toch wel zeggen.
Nee, zeker. Dat mag je zeker zeggen.
Ja.
Maar wie gaat dan dat stoeltje bij Williams opvullen? Wat gaat Williams dan doen? Komt hij dat ook met een oude naam? Of gaat hij ook voor, gaat hij dan voor jong talent? Want ik vind het wel bij Williams passen om nu iets anders te doen dan anders.
Ja, maar bij Williams lees je wel veel over die, hoe heet die gozer? Sergeant?
Mm-hmm.
Dus ja, die... misschien dat die, maar dat zou wel ja, eigenlijk een beetje een experiment zijn. Want die komt ook dan wel een beetje, ja, hoe moet je dat zeggen? Uit het niks. En die heeft ook zijn superlicentie volgens mij nog niet. Dus die moet nog wat punten halen. Dus daar zit ook nog een hoop mitsen en maren bij. Dus,
ja, misschien heeft Williams wel volledig ingezet op Nick de Vries. En toen bleek ineens dat het niet ging, omdat Nick ineens naar een ander team gaat. En dan heb je... Dan moet je weer gaan.
Nou, het goede nieuws zou wel zijn als Latifi daar moet wieberen. Want allemaal leuk en aardig, maar die man kan er natuurlijk niet heel veel van.
Jongens, pas nou op. Dat heeft Max Verstappen een wereldtitel opgeleverd, hè, die Latifi.
Dat is waar. Dat is, ja. Ja,
als
dat
Latifi is die, die wagen niet in de muur had gezet, dan was het echt...
Met
echt
een oranje bril gezien, is dat misschien wel zijn hoogtepunt uit zijn Formule 1 carrière.
Ja, precies. Goed. Nou, de tombola gaat verder. De tombola is nog niet volledig tot stilstand gebracht. Volgende week zijn we weer met een nieuwe pitstop. En dan gaan we vooruitblikken op die race in Singapore. En ook maar eens kijken of er al nou, wat stoeltjes zijn ingekleurd langzamerhand. Misschien deze week wel. Gewoon even één stoeltje. En dan volgende week het volgende stoeltje.
Ja, ja. Nou ja, het zou wel fijn zijn. Want ja... Hoe minder erin te vullen is, hoe makkelijker het allemaal wordt. Voor ons wordt die puzzel.
Tot die tijd is toch heerlijk om die krantenkolommen te vullen met allerlei what-ifs en mitsen.
Ja,
en
maar dit is wel de tijd van hypothetische gebrabbel. En dat is allemaal leuk, maar dat moet ook niet te lang duren.
Nee, dat is waar. Nou, je hebt Nick de Vries vaak gesproken in het verleden. En wat je al zei, in zijn carrière, je hebt veel meegemaakt. En volgens mij kan je wel zien, toch, dat weet jij beter dan wij. Maar dat hij er echt wel klaar voor is om nu in die Formule 1 wagen te gaan zitten.
Ja, maar wat ik een paar keer heb proberen te zeggen in deze podcast... ik denk dat hij er vorig jaar ook al wel klaar voor was.
Ja.
En toen was hij bij Alfa een kandidaat. Hè? En toen verloor hij uiteindelijk het verhaal tegen die Chinees, Zhu.
Mm-hmm.
Ja, hij heeft best wat leuke dingen laten zien. Maar het is nou niet zo dat hij significant beter is dan een de Vries, denk ik.
Nee.
Ik denk eerder andersom. Dus ja, daar heeft de zak geld het van hem gewonnen. En het zou wel heel mooi zijn als Nick nu eens van de zak geld wint.
Arjan, dank voor vandaag. Volgende week op naar Singapore met de voorbeschouwing. En maar eens kijken wat er de komende week allemaal weer gaat gebeuren, toch?
Zo is dat.
Tot dan.
Gaan we doen.